Goedemorgen. Wel fijn om hier in de gemeente te zijn. En ook met een mooi onderwerp. Het is de laatste van dit series. En na de zomer hopen wij een nieuwe series te beginnen. Dus daar zijn we druk bezig. En wel een mooie series die komt. Maar ik mag niets verklappen, dus met deze. Matthäus heeft 28 hoofdstukken en we hebben het gedeeld in vier blokken. De eerste blok heeft te maken met de komst van de Heer Jezus op aarde en geboorte en het begin van zijn bediening. De tweede blok ging over de werken van de Heer Jezus. De derde blok meer over de onderwijs van de Heer Jezus. En de vierde blok, de koning verworpen en opgestaan. Een maand geleden heeft Pieter Kramer over gesproken en hij zei dat deze blok is de climax van Matthäus. En ik ben met hem helemaal eens. En vanochtend hebben wij hoofdstuk 28 en dat is de climax van de climax. Dus dat is de opstanding van de Heer Jezus. De eerste 15 teksten van de 20 teksten gaat over de opstanding van Jezus en wat heeft dat ook met ons te maken? Wist je dat Jezus zal ook ergens op een bepaald moment opstaan? Nou, we zullen een beetje stiller over zijn vanochtend. En de laatste twee Bijbelteksten, de grote opdracht. Dus de opstanding en de opdracht zijn onze onderwerp voor vanochtend. Als jullie een Bijbel hebben, het is altijd goed om je Bijbel te gebruiken. Toen we hier kwamen vanochtend, we zagen drie mensen aan het wandelen, dicht bij de koppelen. En een van de drie had een echt een fysieke, een van deze dingetjes, een Bijbel hieronder. En we dachten, mensen, broers en zusters gaan ergens naar een kerk. Dus als je hebt een mobiel, het is geen zonde, maar het is wel moeilijker om te zien dat je een gelovige bent. Nou, maar je komt uiteindelijk de hemel binnen, dus het is geen stress. Matthäus 28. Laat na de Sabbat, toen het licht begon te worden, op de eerste dag van de week kwamen Maria Magdalena en de andere Maria, de twee Maria's, dat heb ik vanochtend gezien, om naar het graf te kijken. En zie, er vond een grote aardbeving plaats, want de engel van de Heere, die uit de hemel neerdaalde, ging erheen, rolde de steen van de opening weg en ging erop zitten. Zijn gedaante was als een bliksem en zijn kleding als sneeuw. De bewakers beefden van angst voor hem en werden als doden. Maar de engel antwoordde en zei tegen de vrouwen, u hoeft niet bevreesd te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt, die gekruisigd was. Hij is niet hier, want hij is opgewekt zoals hij gezegd heeft. Hij is opgewekt zoals hij gezegd heeft. Kom, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. Nou, hoe belangrijk, waarom is de opstanding van de Heer Jezus zo belangrijk? We weten wel dat met de offer van de Heer Jezus op zijn dood, en dat hebben wij ook veel aandacht, daar heeft Jezus de boete betaald voor onze zonde. Hij draagt onze zonde en dan hij riep uit, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Omdat op dat moment hij nam op zich al onze zonde. Nou, was dat niet genoeg? Hebben wij dan, als de dag gedaan is, je hoeft geen opstanding te hebben, toch? En toch lezen wij teksten zoals deze in 1 Korintiërs 15, vers 17. Als nu Christus niet opgewekt is, is uw geloof zinloos, u bent dan nog in uw zonden. Van Paulus, de perspectief was echt, het is echt kern de opstanding van de Heer Jezus. En waarom dan? Nou, het bevestigt dat hij de waarheid sprak. Je kan zeggen, nou, na drie dagen zal ik opstaan. Nou, iedereen kan dat zeggen. Nou, probeer eens maar. Dat is een andere. Dus als hij de waarheid sprak over zichzelf, dan alles wat hij heeft gesproken waar is. Over God de Vader, over de weg naar de Vader, over onze zonde, over de wereld. Nou, het bevestigt dat hij de waarheid sprak. Het bevestigde ook zijn eigen identiteit. Jezus was niet de enige die uit de dood. Lazarus is ook uit de dood. In het Oude Testament hebben we ook een aantal mensen uit de dood. Maar de feit dat hij, Jezus zegt, nou, ik ben de zoon van God naar de aarde gekomen. Het bevestigt dat dat waar is. Dat Jezus echt de zoon van God. En meer. Jezus heeft gestorven. Hoe weten wij dat de offer van de Heer Jezus genoeg was? Door de opstanding. Jezus vond het offer van de Jezus genoeg. Nou, dat is, hij heeft wel de boete betaald en daarom is hij van de dood opgewekt. Jezus heeft zichzelf niet opgewekt. De Vader heeft hem opgewekt en bevestigd dat hij tevreden was met de offer. Daarom kan God nu ons vergeven en rechtvaardig blijven. Dus we zijn super blij met dat opstanding van de Heer Jezus van de dood. Nou, dit vraag kwam ik tegen een paar jaar geleden toen ik een stuk van het boek van de vorige paus las. Niet de huidige Argentijnse paus, maar de Duitse paus was wel een theoloog. En hij heeft een dikke boek geschreven over theologie van het lichaam. En ik was bezig met dat onderwerp. En dan de vraag die ik stelde was, heeft de engel de steen van de graf afgerold? Vraag. Nou, als je de kinderboekjes kijkt, het geeft de indruk dat de steen is weggerold en dan, whippie, uit komt Heer Jezus, natuurlijk. Maar dat is niet zo. De Heer Jezus had de steen niet nodig. Hij kan gewoon buiten wandelen met de steen daar. Hij kwam de hoge kamer binnen met de discipelen. De deuren waren allen dicht. Hij kwam gewoon binnen. Dus hij had dat niet nodig. De enige reden waarom de steen is weggerold, is te laten zien dat Jezus niet meer was. Dat hij was opgestaan. En meer, dat hij was lichamelijk opgestaan. En daarom de emphasis op het lichaam. En dat voor mij in de laatste 3-4 jaar bezig met dit onderwerp, hij was een eye-opener. Toen Jezus kwam bij de discipelen in de bovenkamer, en woep, daar verscheen hij. Wat zeggen de discipelen dan? Wow, een ghost, een geest. En Jezus zegt, nee jongens, raak mij dan. Geef me dan een boterhammetje met een boerburger en een visdingetje. Ik heb een lichaam toch? Lichamelijke opstaan. Dat was wel belangrijk. In 2017 begon ik met een aantal mensen een website op te zetten. Vernieuwd. En die ging over het onderwerp is geloof, homoseksualiteit en genderdysforia. Genderdysforia, transseksualiteit. Tot een jaar geleden, ik was de enige saaie hetero in het team. Al de anderen waren homo's. En we hebben een goede samengewerkt. Maar over genderidentiteit, we hebben weinig geschreven, bijna niks geschreven tot 3 jaar geleden. En de reden was, wij wisten niet wat te schrijven. Dus we hadden wel geloof en homo, maar wat doe je met genderdysforia? Er zijn veel mensen die soms ontevreden voelen met het geslacht van hun lichaam. Ik voel me niet man genoeg. Ik voel me niet vrouw genoeg. Of zo. Dan ik twijfel aan. Nou, het meeste mensen doen gewoon niks aan. Maar in de laatste jaren, nou, mensen beginnen wel dingen te doen. Mensen hebben een diep ontevredenheid met het geslacht van hun lichaam. Ik ben in het verkeerde lichaam geboren. En dit voelt zo, zeggen sommigen. Nou, het idee dat er een incongruentie tussen je lichaam en je ziel geest, dat is niks nieuws. Dat is voor jaren gebeurd. Daarom de naam genderdysforia, het is geen nieuwe naam. In het verleden, als er congruentie was tussen je lichaam en je ziel, die zegt, nou, de lichaam is vast, duidelijk, biologie. Nou, dan werken wij aan je ziel. Dan heb je counseling en je probeert de mensen te stimuleren om tevreden te vinden met de lichaam die ze hebben. Maar dat is wel veranderd in de laatste, zeg maar, 20 jaar. En dan nou je gevoelens, dat ben je in je verlangens, in je ideeën, dat is je echte zelf. En de lichaam is nou tweede rangs, alleen biologie. Dus wij kunnen je lichaam aanpassen met hormonen en operaties om een beetje dat ontevreden te verminderen of weg te halen. Nou, dat is niks nieuws, dat is gewoon wat het is. De vraag was, Wat zegt de Bijbel erover? Wat kunnen wij in de Bijbel vinden die zal ons helpen en juist de blik te hebben over het belang en plek van ons lichaam? Nou, we beginnen dan in Genesis hoofdstuk 2. En lezen we daar dan: toen vormde de Heere God de mens uit de stof van de aardbodem. Dat moet de lichaam zijn. En blies de levensadem in zijn neusgaten, de ruach, de geest dus. En werd de mens tot een levende wezen. Het is niet dat God heeft een mens in een lichaam geplaatst. Het was de ruach, de geest en de ziel samen vormen een mens. De Grieken hebben een ander idee. De Grieken zeggen dat op het moment van je dood, je geest is bevrijd van de gevangenis van je lichaam. En dat Griekse gedachtegoed is redelijk sterk aanwezig in de christelijke gedachtegoed. Maar dat klopt niet, volgens de Bijbel. We zijn belichamende zielen. Het gaat niet om een ziel die in een lichaam woont. Ons lichaam is een deel van wie we zijn. Je lichaam is belangrijk. 2020 begon ik mijn serieuze meer diepgaand te zoeken in Gods woord. En ik was verbaasd hoe vaak dat woord lichaam, body, is aanwezig in de Bijbel. Het komt echt vaak voor in onverwachte plekjes. Hier is 1 Korintiërs 6, 19. O weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest? Is niet dat je hersenen een tempel zijn van de Heilige Geest? Het is niet dat je emoties, je ziel een tempel is. Je lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Die in u is en die u van God hebt ontvangen. En dat u niet van uzelf bent. U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en uw geest die van God zijn. Als je tot bekering komt, je geeft je leven aan Jezus. Dat is geen abstractie. Je geest en je lichaam horen bij de Heer nu. Romeinen 12 is ook, nou, spiritual worship, met je lichaam. Nou, je lichaam heeft wel een belangrijke rol. Ik moet zeggen, tot 3 jaar geleden, ik had een redelijke, om de term van Pieter Kramer te gebruiken, Jip en Janneke theologie over mijn lichaam. Het is een stuk verbeterd, verdiept, denk ik. Ik had het idee dat, nou, als ik overleed, ik ga met Jezus, die veel beter is. En wat gebeurt met mijn lichaam? Nou, maakt niet uit, je kan koekjes van maken. Ik ben met Jezus, dan krijg ik iets nieuws. En dan, ik heb een beetje zoals oude schoenen. Ik heb het niet meer nodig. Maar een paar jaar geleden ontdekte ik, nou, met dat manier van denken, ik heb de opstanding niet nodig. En de opstanding is wel een belangrijk onderwerp in de Bijbel. De opstanding van Jezus, maar ook jouw en mijn opstanding. Dus, als een opstanding betekent iets, er is een connectie tussen de toekomst en mijn huidige lichaam. Romeinen 8, vers 23. Ook wij zelf zuchten in onszelf in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing niet uit, zoals de Grieken denken, het is de verlossing van ons lichaam. In Korintiërs 6, 14. En God heeft niet alleen de Heere opgewekt. Matthäus 28, supergoed natuurlijk. De Heere opgewekt, maar zal ook ons opwekking door zijn kracht. Dezelfde kracht die heeft Jezus opgewekt, zal ook ons opwekken. Yes, dankjewel. De lichaam heeft water soms nodig. Wat gebeurt dan als je doodgaat dan? Dan er is wel een scheiding tussen ziel en geest in je lichaam. Ik zou zeggen, dat is een tijdelijk geest en het is niet deel van de oorspronkelijke design. De dood kwam niet in Genesis 1 en 2, het kwam later. Dus dat tijdelijke scheiding tussen lichaam en ziel en geest, Het is vanwege de zondeval. Maar uiteindelijk komt het samen. In de opstanding. Het hoort samen. Je bent niet compleet zonder lichaam. Ja, een verheerlijkte lichaam, 1 Korintiërs 15. En als je denkt, nou, dat is een bonus van gelovigen. Zeg je, nou, maar er is ook een opstanding van ongelovigen. Lees ik in de Bijbel. Voor de witte troon. Niemand zal door God verschenen aan het oordeel zonder lichaam. Omdat lichaam en ziel samen maken wie je bent. Het is een beetje zoals water. H2O, H2O, hydrogen, oxygen. Nou, samen, H2O, vormen het water. Als je splits H2 van O, wat krijg je dan? Het is gewoon niet meer water. Je hebt iets anders. Als je splits jezelf van je lichaam, je bent iets anders. Samen zijn, is wie je bent. Niemand kan geboren zijn dus in een verkeerde lichaam. Als je een ander lichaam zou hebben, zou je een andere persoon zijn. Zo is het. Nou, de opstanding van de Heer Jezus in Matthäus 28 is wel een bemoediging, een inspiratie dat wij, hij is de first fruits. En onze opstanding is ook een realiteit. Wij zullen altijd met hem zijn, wel met een verheerlijkte lichaam. En hoe precies? Nou, ik weet het niet precies. Soms mensen vragen, nou, met dat theologie dan, wat doe je met begrafenis, met het is het andere woord, crematie. Zeg, nou, als iemand overleden is 500 jaar geleden, begrafenis en crematie maken niet zoveel uit. Misschien het is gras gegroeid en een koe heeft dat gegeten en wij hebben de melk gedronken. Nou, dit wordt wel ingewikkeld. Maar God heeft onze DNA, hij weet precies wie we zijn. Geen probleem voor God. Dus de opstanding is wel een mooi onderwerp en die ging redelijk snel voor. Maar als je het interessant vindt, op de website er is meer, maar er zijn ook goede boeken erover. Trouwens, de katholieke mensen zijn veel meer bezig met dit onderwerp, jaren voordat de protestanten hebben begonnen. Tot mijn verbazing. Ik dacht dat bij protestanten waren meer snel, maar blijkbaar niet in elke onderwerp. Nou, de tweede deel, de laatste 5 Bijbelteksten van Matthäus over de grote opdracht. Matthäus 28, vers 16. En de 11 discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had. En toen zij hem zagen, aanbadden zij hem. Mooie reactie, hè? Maar sommigen twijfelden. Nou, ja, wie precies was er een van de 11 die twijfelt, zoals Thomas of zo? Kan. Maar in Galilea waren ook veel gelovigen in die gebieden. Dus mensen denken ook, nou, misschien niet, de 11 waren niet alleen, maar ook andere mensen. En het is wel een bijzondere verschijnsel. Maar Jezus was niet boos met hun twijfel. Hij kan met twijfels gewoon mooi zijn, ook zijn ding doen. En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei, mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Nou, hier een kleine observatie over dat woord macht. Sommige, het meeste Nederlandse vertalingen hebben dat woord, Griekse woord vertaald als macht. Het meeste Engelse is authority, gezag. Dat het meeste dan in wat ik heb. Dus ik, nou, Nederlandse hebben macht, Engelse gezag, autoriteit. Dus nou, dan moet ik naar mijn Spaanse Bijbel. En het is ook autoriteit, dus autoriteit wordt het dan. Dus in de Grieks, blijkbaar, je kan beide vertalingen hebben. Macht en gezag. En natuurlijk, er is een connectie. Ik heb wel het idee dat gezag past beter bij de context. Toen Jezus opgewekt door de Vader was, in Filippenzen 2... Jezus is een naam gegeven die boven alle naam is gegeven. Dat heeft te maken met gezag. Dus ik denk gezag past beter bij. 19. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader en de Zoon en van de Heilige Geest. Hun lerend alles wat ik u geboden heeft in acht te nemen. En zie, ik ben met u al de dagen tot de voltooiing van de wereld. Als je vergeet, nou waar precies kan ik de grote opdracht vinden in mijn Bijbel? Makkelijk. De laatste teksten van Matthäus. Dat is, dat kan dat nooit vergeten. Makkelijk te vinden. Nou, sommige mensen zetten veel nadruk op dat woord ga. Ga heen, yep, get off your bottom, doe iets. Ik ben geen Griekse expert, maar ik heb wel een paar dingetjes gelezen. En wat ik lees is dat de nadruk is niet zo sterk op de gaan, maar op de onderwijs. Dus de nadruk is onderwijs of make disciples. Dat is de nadruk in de gaan. Dus misschien een andere manier om dat te zeggen is, als je op weg gaat, maak disciples. Je hoeft niet naar de buitenland of naar Duitsland of naar ergens gaan om disciples te maken. Maar als je gaat ergens, nou, maak disciples op weg. De nadruk is... Dus wat houdt dat grote opdracht in? Het heeft drie elementen. Onderwijs alle volken. Als ik hoor dat woord onderwijs, ik denk aan een school met een onderwijzer en zo. En dan denk ik, nou, okay. Maar de Engelse daar zegt make disciples. Spaans ook, dus misschien dat is een goede. Make disciples. We zijn geroepen niet alleen te evangeliseren om mensen tot Jezus te brengen, maar hen helpen te volgelingen van Jezus te zijn. Dat gaat het om. Make disciples. Het evangelie... Onze dochter heeft net een flat gekocht, Julie, hier in Eindhoven. En zij heeft het gekocht via slimme kopen. Hebben jullie over slimme kopen gehoord? Nou, onze dochter is super enthousiast. Zij is een evangelist geworden van slimme kopen. Ja, ik was bezig om te helpen met de laminaat leggen gisterenochtend. En dan kwam iemand een paar stoelen te kopen van een marktplaats of zo. En de jonge man kwam binnen en zei, een mooie flat en zo. En zei, ja, slimme kopen. En dan was er een hele verhaal over slimme kopen. En de man zei, meteen slimme kopen op de mobiel en zo. Nou, je moet niet ergens gaan om een evangelist van slimme kopen te zijn. Je doet het gewoon in je dagelijks leven. Waarom? Omdat je dankbaar bent en dat je enthousiast bent. En dan, ja, zonder te veel, het komt gewoon. Het is een mooie flat, hè, Elman? Geworden? Slimme koop. En ik denk dat is de idee ook hier. Dat onze opdracht is niet, oh man. Het is meer dat wij zijn dankbaar voor wat Jezus in ons leven heeft gedaan. En dan op weg, thuis, wat dan ook. Nou, laat dat zien, laat dat horen. En in de normale gesprekken van je leven. Ik vind het altijd goed om ergens in je huis, de woonkamer, een Bijbeltekst of iets christelijk in je huis te hebben. Waarom? Is een trigger. Niet altijd, maar het wordt een makkelijk trigger. In Colombia, we maken een foto, een certificaat met een foto van je doop. En mijn tip is altijd, zet het in de woonkamer ergens. Omdat mensen denken, hé, wat is dat? Nou, dan heb je op een natuurlijke manier heb je een getuigenis. Dus je maakt een aantal triggers waar het is redelijk makkelijk om over God, de Heer Jezus, te spreken. Als mensen zeggen, nou, en wat doe je in Nederland? Nou, dat is altijd een vliegtuig naar Zwitserland afgelopen weekend. Nou, de vrouw naast mij, ik vroeg haar, wat doe jij? Nou, en dan, hé, wat doe jij dan? En nou, dan kom je meteen aan een geestelijke gesprek. Dus je zoekt kleine triggers om het ontspannen en normaal te maken. De tweede is dopen. Doop hen. Soms kunnen mensen te veel nadruk op doop. Maar ik denk misschien, wij hebben de neiging om te minder nadruk. Dus nou, het is een vrijwillige als je dat fijn vindt. Nou, wij doen het wel in de bron. Als het de zaterdag, er is een doopdienst hier in de bron. Dus als je... In de IJzerman, vanuit de bron, in de IJzerman. Nou, vruchtelijk, warm, nou, dat mooi. Dus je kan nog aanmelden bij Mark of Peter Mikkers of anders. Het is een deel van het pakket van de opdracht om mensen te dopen. Waarom? Wat doet de doop dan? De doop laat zien dat publiek dat ik ben een volgeling van de Heer Jezus. Jezus volgen is geen privézaak. Natuurlijk, het is je eigen zaak, maar het wordt wel iets publieks. Ik denk dat, als je het kan dat misschien gebruiken, dat de dopen is de christelijke equivalent van uit de kast komen. Je laat zien dat ik ben echt een volgeling van de Heer Jezus. En ik doe het met plezier. En dan de derde is hun leren alles in acht te nemen. Ja, helaas, maar ik vind de Engelsen mooi. Teach them to obey. Teach them to obey. Waarom moeten wij teach mensen to obey? Is dat niet vanzelfsprekend dan? Nou, helaas niet. Als je kinderen hebt, je weet het. Dat, nou, kinderen zijn niet geboren met dat instinct dat ze willen graag gehoorzamen. Het is iets dat je moet leren. En hier heb ik een tip voor ouders. Wat houdt gehoorzaamheid in? Wat kunnen wij dan van een kind verwachten? Als de ouders weten niet precies wat ik mag verwachten, wat wil ik dan? Nou, de kinderen geeft het zijn eigen invulling aan. En mijn tip is dan dat gehoorzaamheid heeft drie elementen. In de eerste af met een kind is dat je wil graag dat de kind zal luisteren. Als je spreekt tegen je zoon, je dochter. Hey, kijk me aan, jongen. Kijk me aan. Ik spreek met jou. Dus aandacht, ik ben aan het spreken. En oogcontact is de natuurlijke manier om echt, ik ben nu in verbinding. In plaats van, ja, en dan, nee, kijk eens aan. Luisteren met aandacht. De tweede, als je een kind een opdracht geeft, wat verwacht je? Nou, je kan zeggen, nou, tijd om dingen op te ruimen. Je hebt 5 minuten en dan meer en dan, nou, dan 2 minuten, dat is de moment. Of je zegt, nee, stop nu, nu is tijd om naar bed te gaan. Dan, wanneer begint de stop nu? Nou, normale kinderen, de stop nu betekent binnen een tijdje. Dus ik wacht. Ik wacht tot mijn moeder echt boos wordt. Maar misschien, de telefoon ringt. Dus ik kreeg nog een 10 minuten extra genade. En dan, dus dat. Dan, maar gehoorzamer is ja, aandacht geven. Maar dan, ja, het is een tijdding. Je begint als op het juiste moment, wat de ouder zegt. En de derde element van gehoorzaamheid is dat je blijft doen totdat het klaar is. Als het is je tijd, hey, afwas in de keuken alsjeblieft. Wanneer? Nou, nu kan. Ja, doe maar. En dan na de eerste 3 borden, dan stopt ze. Dat is geen gehoorzaamheid. Een leergehoorzaamheid is dat om de kinderen te leren. Om te kijken, om meteen te beginnen en blijven doen tot aan het einde. Dezelfde uitdrukking die God geeft aan Mozes, denk ik in Deuteronomie 6. Hier zijn mijn geboden, leer hun acht te nemen. Teach them to obey these commandments. Dus beste ouders, als je wil het een beetje makkelijk voor jezelf maken, minder stress in je familieleven, teach them to obey vanaf klein. En als een kind leert te gehoorzamen thuis, hij wordt makkelijker op school, hij wordt ook makkelijker op zijn werk, hij wordt echt een makkelijker partner als hij trouwt. Het is gewoon een normale ding. Nou, dat is mijn tip voor ouders, mijn kinderen en zo. Maar dat is niet onze taak als opa's en oma's, maar wel voor ouders. Nou, krijg deze 3 elementen en breng het naar je christelijke leven. En Jezus zegt tegen ons, ga op weg, maak discipelen, dopen en leer hun gehoorzamen. Dat is ook een deel van onze discipelschapcursus, openbaringcursus, wijkeringgroepen. Dit is een deel van. Als we helpen mensen tot bekering komen, ze zijn super enthousiast, ze zijn gedoopt. En ze blijven komen als ze het fijn vinden. En ze blijven kiezen een beetje van de Albert Heijn-model van kerk. Dat ik kom en ik kies wat ik vind. De hele leergehoorzame komt nooit binnen. Ik kan garanderen dat het christelijke leven zal diepe problemen hebben. En meest waarschijnlijk binnen 2 jaar zijn ze niet meer in de bron. Het is gewoon zo. Nou, je kan ook een goede christen zijn in andere gemeentes, dat bedoel ik niet. Maar gewoon, ja, nou, ik... We hebben, onze cultuur heeft een hekel aan gezag. Het is een postmodern idee. Het meeste mensen die 30 jaar oud zijn en onder, zij horen gezag en zij denken onderdrukking. Ik wil het niet. Niemand heeft gezag over mij. Ik ben mezelf. Ja, toch, op school, nou, de leraars, geen gezag. Nee, de politie, geen gezag. De politici, nou, ze, rare mensen in Den Haag, ze hebben ook, nou, ook geen gezag. Je ouders? Mijn leven, toch? En dan met dat gedachtegoed kom je tot Jezus, tot bekering. Je hebt een bepaald moment, je geeft je leven aan Jezus, je bent bekeerd, maar je blijft met dat houding, ik wil geen gezag hebben. Ik wil het mezelf. Nou, zegt Lucas 9:23. If you want to be my disciple, you must take up your cross, je kruis op zich nemen, elke dag, en mij volgen. Jezelf negeren, zegt de tekst. Dus dat moeten wij ook in de pakket van onze grote opdracht. Zelf leven en ook doorgeven. Nou, wat maakt dat grote opdracht haalbaar? De grote opdracht is wel groot. Ik hoor vanochtend dat in Amsterdam, gisteren was een grote samenkomst... Met het idee om vanuit Amsterdam te beginnen het echt te evangeliseren in heel Europa de volgende 10 jaar. Ik denk, nou, mooie plan. We zijn nu 2000 jaar bezig met dit, dus het is niets nieuws of zo. Het is wel een nieuwe wave, maar het is wel, we zijn bezig. Wat maakt dit haalbaar? De eerste is te herinneren dat Jezus heeft alle macht en gezag in de hemel en in de aarde, op aarde. Boven Mark Rutte, boven de Europese Unie, boven Poetin, boven, we hebben Jezus. Ook in de geestelijke wereld, we hebben een goeie. De tweede, die helpt ons in de grote opdracht, denk ik, is te herinneren dat Jezus zelf is onze opdrachtgever. 30 jaar geleden, ja, werkte ik in Londen in een elektrische bedrijf. We waren een van 7000 medewerkers. Ik had mijn kantoor met een team van 10 mensen op de 7e verdieping. Op het hoofdkantoor in Londen, net dichtbij de zuid van de Thames. Op verdieping nummer 12 was de directie van het hele bedrijf. Nou, ik werkte met een team van forecasting en... Ik herinner me één dag, dit is 1 keer gebeurd, nooit nog een keer, jammer, maar 1 keer gebeurd, dat ongeveer 11 uur, de financial director, van de, hij was in een samenkomst met de directie, en hij had iets nodig, en hij heeft meegebeld. Hey Philip, kan je meteen boven komen? Ik heb iets vragen. Ik stop alles en doem, naar boven. En dan, nou, we hadden een kleine computermodel die kan een paar dingetjes doen, forecasting, 5 jaar, hoeveel geld binnenkomt. En nou, daar waren de belangrijke mensen van ons bedrijf aan de grote tafel. En dan zat hij met 30 jaar oud en zegt ja. En dan zegt nou, kan je deze 3 verschillende scenario's voor ons maken? Ik zeg ja. Binnen 20 minuten, ik doe mijn best. Naar beneden en dan ups, naar boven. Nou, printout, hier zijn de scenario's. En dan ik bleef een beetje hangen. Wacht even. En dan een beetje praten. En dan, nou, nog een 3 scenario's. Ik heb vergeten over lunch. Het is op dat moment, ik had de opdracht niet van mijn baas, niet van de baas van mijn baas, maar direct van de van boven. En ik merkte hoeveel energie dat geeft. De grote opdracht, de baas, de boodschap komt niet van de kerk, niet van de bron, niet van het evangelisatieteam. Het komt van echt van de boven. En ik merk dat als je denkt, nou, het is de opdracht komt van de baas, de Heer Jezus. Nou, dat geeft zoveel energie om te gaan. En op weg getuigenis te zijn van de Heer Jezus. Ups. Tijd om te eindigen. Maar ik heb denk ik de verkeerde knopje geknopt. Wat nemen wij dan naar huis? Eerst is dat, nou, de Heer Jezus is werkelijk opgestaan. Wij aanbidden hier vanochtend niet de gedachtenis van Jezus, maar Jezus zelf. Hij leeft en wij aanbidden hem en hij heeft alle gezag. Het tweede dat ik zal graag misschien meenemen, is dat net zoals Jezus is opgewekt, dat zal ook met mij gebeuren. Misschien heb je nooit echt over dat gedacht. Nou, neem een kopje koffie of een colaatje vanmiddag en denk, hé, ik zal opstaan. Dat is Gods plan voor mij. Met een lichaam, zoals ik nu heb, verheerlijkt. En daarom is het zo belangrijk ook voor kinderen, te leren omarmen het lichaam die God jou gegeven heeft. Te leren te gaan God te ontvangen. En ik zal voor altijd compleet met mijn verheerlijkt lichaam met hem zijn. Derde is dat wij zijn geroepen. De grote opdracht is niet alleen voor de evangelisten. Het is niet alleen voor de professionals. Het is niet alleen voor de extroverts. Die vinden het fijn om mensen te huggen op straat en zo. Nou, probeer eens. Ga met een team. Maar op je eigen manier, op je eigen plek. Word enthousiast van slim kopen, dan word enthousiast over Heer Jezus. En dan op een bepaalde spontane manier, ik kom in conversaties, dan zeg je iets. En je hoeft niet de hele evangelie, nou, je zegt een paar dingetjes. En dan je ziet wat gebeurt. En dan misschien nog een paar dingetjes en dan iemand anders zal iets meer doen. Maar getuigenen van Jezus. En ik eindig met de laatste woorden, de laatste tekst van Matthäus 28. En zie, ik zal altijd, hoe gaat het? Ik heb het niet. En zie, ik ben met u al de dagen, elke dag, de grote baas, met de grote opdracht, met ons om pad. We doen het samen. En dat geeft ons plezier en moed om dit te kunnen doen. Nou, dankjewel.